Zijn er vragen? Ja?
Naar aanleiding van wat je gisteren vertelde over die drie koningen, dat die hun last daar neer laten.
Ja, het waren wier ook mieren en kostbaarheden. Hè? Maar je moet ze ook maar dragen. En voor veel mensen is inderdaad, dat is natuurlijk voor u niet zo, maar mensen, ik maak ze wel eens mee in mijn trainingen, die veel hebben, die veel kostbaar hebben, die tobben veel. Hè? Wie veel heeft, wil meer. En dat is iets heel gek. Maar goed, dat is mijn interpretatie, dat is niet de interpretatie, maar het is toch wel belangrijk. Omdat we de lasten afleggen, niet alleen onze materiële lasten, want die moeten we niet dragen, want die zijn zoals ze zijn. Maar het zijn vooral ook onze zogezegde geestelijke rechten, al ons weten, al onze opinies, al onze oordelen, al onze vooroordelen. En die hebben we vele. En wij mogen die afleggen en in dat diepe stille niet weten gaan. In die stille aanwezigheid die er altijd is en die we ervaren soms als duisternis. En daarmee vind ik het zo leuk om met u samen te mogen zitten in de winterzonnewende. De zon is nu op het verste punt, op de steenbokgeerskring. Hè? En de dagen gaan amper open en dicht. En dat symbool van de nacht, dat symbool van het niet waar alles ons ontvalt, waar het stil en donker is, hè, ook waar we naar de stal gaan, vind ik ook een heel mooi beeld hoor, de stal. Wat gebeurt er in de stal? Daar hoopt de mest zich op. Van de os en de ezel, hè, van de koe. Of wie je er ook in zet, ja, die doen hun behoeften en dat stinkt. Maar het is ook een teken van vruchtbaarheid. En dat is ook veel wat er gebeurt in onze, als we zo niets meer doen, dan worden we geconfronteerd met al onze zorgen en onze dingen en onze gedachten die ons bestormen. Dan weten we maar eerst hoe druk het is. Dan zitten we te midden van onze mest. Geldt niet voor jullie natuurlijk. Hè. Maar de mest is ook hetgeen dat composteert. Hetgeen dat vruchtbaar wordt. En uitgedragen op de akker komen daar heel veel in het dagelijks leven. Komen daar heel veel mooie bloemen en gewassen van. Eetbaar en gewoon en veldbloemen van alle landen. Dus in die zin is dat wij, wat wij doen, dat inkeren. Dat is ook een beetje terug naar onze stal gaan. En soms is het heel vredig in de stal en zien we dat oneindige licht in alle dingen. In een kind, in een os, in een ezel. Zien we dat oneindige licht in alles. In een kribbe, in een gewone mensen en een herder, een wijze. Maar soms zitten we te midden van onze... Zeker in het begin van een session. Als u wat langer zit, wordt het gewoonlijk vrediger in uw hart, maar... Het kan nogal confronterend zijn. Jezelf ontmoeten. Wie ben jij als je al je opinies, al je weten aflegt? Wie ben je dan? Als je al je emotie, al je trauma's, al je pijnen, als je dat allemaal moogt afleggen, wie ben je dan? Maar dat was een eigen interpretatie. Zijn er nog vragen? Dan wil ik een beetje op dat thema doorgaan. Hè? Omdat dat thema van de nacht, dat thema van... Dat eigenlijk een zo prachtig thema is, vind ik. Ik begin met een dichter uit de... Einde van de nacht, begin 20e eeuw, een heel beroemde dichter, hè? Rilke. Ik heb de donkere uren van mijn wezen lief, waarin mijn zinnen zich verdiepen, In hen heb ik, zoals in oude brieven, mijn dagelijks leven reeds geleefd gevonden, als een legende, ver en overwonnen. Uit hen al ik een weten, dat ik nog voor een tweede, oeverloze leven sta. En vaak ben ik als een boom die ruisend en rijper over het graf de droom vervult van een verdwenen knaap, die, rond wie om mij zijn warme wortels dringen, verloor in droefenis en gezang. Het laatste vers is een beetje, maar ik zal proberen even iets over te zeggen. Hè. Maar het eerste is belangrijk. Hè. De donkere uren van mijn wezen, dat is zo intiem, zo stil. Zo, ik heb dat lief en mijn zinnen verdiepen zich. Dat wil zeggen, als ik daar zie, dan ga ik helderder kijken. Helderder horen, beter smaken, de soep is meer soep. Ik meer ruiken, meer als ware men de ramen van mijn zintuigen die de wereld waarnemen en waar voortdurend een beslag op is van mijn oordelen, van dat vind ik leuk, dat vind ik niet leuk, dat vind ik lelijk, dat vind ik mooi, dat gaat weg. En plots zijn de dingen zoals ze zijn en blijkt ze eigenlijk mooi te zijn. Als ik mijn oordelen, de etiketten eraf haal, dan wordt de wereld mooier. Het gras wordt groener, de lucht wordt blauwer. In die donkere uren van mijn wezen gebeurt er iets, een soort compostering, zoals ik dat noemde in de stal. In hen, en dat is heel belangrijk, heb ik zoals in oude brieven mijn leven reeds geleefd gevonden. Als een legende, ver en overwonnen. Weet je, wij hebben allemaal een geschiedenis. We hebben dat meegemaakt, wat men uit zo gezien, uit zo'n milieu, met zulke ouders, en er zijn dan dingen gebeurd, en die opleiding in die school, en ben ik gepest. Weet ik, we hebben een heel geschiedenis, en iedereen heeft zo zijn eigen geschiedenis. Maar, als wij in die donkere uren van ons wezen, dan blijkt dat een verhaal te zijn. Natuurlijk, die dingen zijn gebeurd. Maar wat ik er nu van maak, dat is een legende die ik mezelf vertel. En waardoor ik bijvoorbeeld arme ik kan zijn. Ach, arme ik. Of agressief. Of bitter. Of zuur. Of altijd kwaad eigenlijk. Een chronische agressie die ik bij sommige mensen vind. Ik kan er van alles, of een haat zelfs. Of in die donkere uren verdwijnt dat. Al die emoties die bij het, want dat is geweest, dat is niet nu. Natuurlijk, die patronen die zijn er allemaal. Elke emotie heeft sporen nagelaten in mijn neocort. Alle emoties, alle belevenissen hebben sporen nagelaten en die kunnen geactualiseerd worden. Door een pijn nu, of door een gedachte, of door een uiterlijke prikkel, een innerlijke prikkel. En dan zit ik weer in mijn, noem maar op, in mijn verwarring, in mijn paniek. Terwijl in die donkere uren, als ik alleen op mijn kussen zit, dan blijkt het allemaal, intiem en blijkt dat een verhaal te zijn. En ik kan me dat zelf altijd wel vertellen en dan die patronen nog inslijpen. Dat die dieper worden. En dan wordt dat steeds moeilijker. Dat is tragisch, hè? Ik zie dat zoveel. Hè? Kinderen worden geboren en die zitten nog in die onmiddellijkheid. Die doen nu wat ze doen. Als ze aan het spelen zijn ze helemaal in het spel. Als ze wenen zijn ze helemaal... En 3 minuten later lachen ze. Geknuffeld ze. Weet je wel, dat is altijd nu. Maar dat is nog in een... Hè? Dat is een prachtig staat. En dan krijgen wij door onze conditioneringen steeds meer lasten opgelegd. Ook al zijn het schijnbaar schatten. Hè, want we hebben diploma's, we hebben weet ik wat. We krijgen allemaal schatten opgelegd. Dus lasten opgelegd. En op den duur wordt die last wel erg zwaar. En heel veel zie ik, hè, ik maak nu een strakke bocht, maar heel veel zie ik dat die lijdensdruk van de mensen ze terug drijft naar die oorspronkelijke puurheid, die nooit verloren is gegaan, maar waar we niet meer bij kunnen. De lijdensdruk van mijn depressie, de lijdensdruk van mijn wanhoop, de lijdensdruk van mijn angst, van mijn paniek die er altijd is, die daagt me uit om terug dat andere. Terug die oorspronkelijke puurheid, en die is alleen te vinden in het nu. Niet in een nieuw project, niet in een nieuwe doelstelling, want dan ga ik weer wat, hè, dan ga ik weer in de toekomst leven die een mentale constructie is, want dat is niet, nog niet, nu is nu. En dat is het enige wat altijd reëel is. Maar ik kan zo bevangen zijn door mijn emotiegedachten dat ik dat nu moment niet kan eren in wat het ook is. En Rilke zegt, als ik in die donkere uren van mijn wezen vertoef, dan blijkt dat verhaal een legende te zijn. Ver en overwonnen. Het is er wel hoor. Maar er is nog iets anders. Dat pure, oneindige, stille presente nu. En daarin is niets mis. Daarin kom je niets tekort. Daarin is intimiteit en volledigheid en ben je volledig. En moet je niet moet je niet gaan bedelen van, heb een beetje aandacht voor mij, heb een beetje waardering voor mij, heb je een beetje liefde voor mij. Omdat dat een ander niveau is. Op dat niveau komen we niets tekort. Ben jij de uitdrukking van dat stille geheim? Zo. En er is niets mis met jou fundamenteel. Dat wil niet zeggen dat er geen vreselijke dingen in je leven kunnen gebeurd zijn. Die zijn praktisch in elk leven gebeurd. En dat is onvermijdelijk. In die dimensie, in die horizontale dimensie van hè, verleden, heden en toekomst, daar zijn dingen die lukken en mislukken en er zijn dingen die, hè, en er zijn doelen en dat moeten we ook doen. Hè. En we mogen een uiterlijk doel stellen in ons leven, hè. Een gelukkig gezin, een mooie carrière, een firma die goed draait. We mogen allemaal doelen hebben. Hè? En we mogen er allerlei dingen voor doen dat zal lukken. Maar het mag nooit zo zijn dat we steeds die stille uren van ons wezen verliezen. Want dan zien we op reis niet meer de bloem langs de kant. De prachtige veldbloem. Dan zien we niet meer de bloem op de boomgrens. Dan zien we niet meer, dan zijn we alleen maar met het doel, met de top bezig. En we zijn niet op de top. We zijn nog hier waar we zijn. En dit is mooi. Dat ander is nog een project. En misschien lukt dat uitstekend. En misschien lukt het niet, misschien ook uitstekend. Want je weet niet waarvoor je kiest. Je weet niet, jij kiest voor iets en jij denkt dat dat heil zal brengen, jij denkt dat dat vervulling zal brengen, en dan lijkt dat iets heel anders te zijn. Als ik dat maar bereik, dan. En wij gaan terug naar hier en nu, dit. Dat is de oerbeweging. Ik heb de stille uren van mijn wezen lief. En dan zegt Rilke, in hen weet ik dat ik nog voor een tweede eindeloos leven sta. Natuurlijk, er is een leven met die doelen, met die projecten en die kunnen falen, die kunnen zomaar afgebroken worden. Niet door je altijd eigen schuld, dat is de naard van de vergankelijkheid. Plots overlijdt je geliefde, plots weet ik wat, of gebeurt er iets. Dat heb je niet in de hand, gelukkig. Maar dit, omdat dit onze wezensgrond is, omdat we dat altijd in ons dragen, mislukt dat niet. dat stalletje van Bethlehem hebben we altijd bij ons. En daar is mest en daar is dat oneindig stille witte licht. Maar we moeten nu en dan eens de moed hebben om in die stal te gaan. Om ons neer te zetten en alleen maar te schouwen, te kijken. En dan is er een verandering in ons bewustzijn en dan plots zien we het kind en zijn moeder en zijn vader en, en de os en de ezel. En zien we de sterren en zien we Rilke zegt, goh, ik ben dan inderdaad, ik weet dat ik nog voor een ander oeverloos, dat heeft geen grenzen dat leven, want dat is altijd nu. Dat is altijd grenzeloos gewaar zijn nu. Dat heeft geen grenzen. En Rilke, dat weet ik uit zijn ander gedicht, heeft dat ook op een moment ervaren, deze. En daar heeft hij een prachtig gedicht over de klok gemaakt. De klok die luidt en plots was alles. Bam! En heel de kosmos ging open. Er was geen verledenheden, er was alleen maar bam! En alles siddert en trilt en tjoe. En dat kan ons allemaal gebeuren, op een zeker moment. Maar het is belangrijk dat we dat oefenen, dat we er contact mee hebben in alle omstandigheden. En dan heeft hij dat moeilijke beeld. En soms ben ik wel als een boom, zegt hem, hè, waarvan de wortels rond een kind, dat een kind omvat dat heel vroeg gestorven is. Al die zijn projecten en dromen zijn vergaan. Want het is een afgebroken leven. Wat erg, hè? We hebben allemaal waarschijnlijk in de familie iemand die een kind verloren heeft. Ik heb ook een broer die een kind verloren heeft op 16 jaar, hè? Zo met een steen tegen zijn kop en dood. Hè? Dus we hebben allemaal van die dingen in onze familie, in onze naasten. En wat vreselijk. Zo'n schitterend, prachtig, spelend kind. Dat huppelt en danst en plots is het voorbij. Dat is toch verschrikkelijk. En Rilke heeft dat mooie beeld. Dan ben ik als een boom, zegt hem, die dat omvat. En dan ruis ik. Dan maak ik muziek voor dat afgebroken leven. Want er is in wezen, in de verschijningswereld is iets afgebroken. In de wereld van tijd en ruimte. Maar niet in dat wezen van dat stille aanwezige. Daar is geen komen en gaan. Alleen de vorm is weg. Maar in dat vormeloze, dat geen zonder vorm, blijft altijd alles eeuwig aanwezig en bewaard. Dat is Rilke. Ik ga nog enkele andere getuigenissen van, hè, uit de mystiek. Ja. Die eigenlijk altijd allemaal hetzelfde zeggen. Dat vind ik altijd zo leuk. In Oost en West, in wezen, komen ze altijd op hetzelfde neer. Ik heb hier een tekst, ik heb hem wel van zijn leven vertaald, maar ik heb nu alleen maar de Duitse tekst bij, de moderne Duitse tekst van Johannes Tauler. Weet u wie Johannes Tauler is? Johannes Tauler is een leerling van Eckhart, van de grote meester Eckhart. Dat was dus een predikheer, een dominicaan, dat wil zeggen een rondtrekkende predik. In de middeleeuwen trokken die nog echt rond. En die ging zo in het Rijnlands, in Straatsburg heeft hij lang geweest, heeft ook hier geweest. Hij heeft ook in de Nederlanden geweest, heeft van Johannes Friesenbroek bezocht. En die mannen waren altijd op weg en die gaven onderricht. En hij was gespecialiseerd, als het ware, in die contemplatie, zoals zijn meester Eckhart, in dat schouwen. En hij geeft er, ik vind het een heel lieve, aardige man, Tauler. Hij heeft iets heel pastoraal, zacht. Hij heeft ook heel veel vrouwen begeleid in die weg van de mystiek, van de contemplatie. En hij zegt zo, ik lees het eerst in het Duits en dan probeer ik het te vertalen. Der Mensch soll sich in der Nacht ununtertags stets eine gute Zeit nehmen und in der soll er sich in seinen Grund hinein versenken. Hij zegt, de mens zal zich vooral 's nachts, maar ook overdag, een goede tijd nemen om zich in zijn grond, in zijn grond, in zijn zielengrond, te verzinken. in te keren in uzelf. Jeder auf seine Weise. De mens moet zich altijd, vooral 's nachts, maar ook dag, een tijd geven om te verzinken in die wezensgrond. Ieder op zijn eigen manier. En als dat alleen, bij wijze van spreken, kan door gewaar te zijn, uitstekend. Als jou helpt een heilig mantra te zeggen, de naam van Jezus, als je dat helpt de naam van Jezus, als je dat helpt van God te zeggen, of een psalmvers of een ander heilig woord voor u uit een andere traditie. Het leuke van deze weg van de verzenking, van de contemplatie, is dat die alle religies overstijgt en dat die toegankelijk is voor atheïsten, hè, voor gelovigen, voor vromen. Hij is voor iedereen toegankelijk. Dat is het mooie. Maar ook vrome mensen, maar mensen die niets hebben met geloof, uitstekend. Want het is een realiteit, het is een realiteit van ons eigen hart, van ons eigen bewustzijn. Die edele mensen die zich in louterkeit, ohne Bilder und Formen in God versenken kunnen, sie sollen es tun auf ihre Weise. Und die anderen sollen sich ebenfalls auf ihre Weise eine gute Stunde darin üben. Jeder auf seine Weise. Mensen moeten zich versenken, hè? Ieder op zijn eigen manier. Komt het eigenlijk op neer. Hè? Nach dem nächtlichen Chorgebet bleib in Gebetsraum. Ungefähr für die Dauer einer gesungenen Messe. Und nimm vor allem dein Herz und deinen Grund wahr. Ik vind dit zo mooi, omdat het eigenlijk, ik heb dat natuurlijk jaren gedaan. Na de nachtdienst, daar gingen we mediteren. Hè? Na de nachtoffice gingen we mediteren. Hè? Dus als monnik deed je dat. Hè? Dus je had een koorgebed en daarna de meditatie. Hè? En hij zegt, je moet dat dus na de nachtdienst, dan moet je eigenlijk niet weglopen. Het is voorbij al dat liturgisch gedoe, want dat is met veel teksten en buigingen en allerlei rieten en symbolen. Maar blijf dan en dan moet je dus in de grond zinken. In je eigen zielengrond. En hoe lang moet je dat doen? Dat vind ik zo leuk. Die mensen dan nog geen uur werken. De tijd van een gezongen mis, zegt hij. Niet van een gelezen mis, want dat is op 20 minuten, een half uurtje voorbij. Een gezongen mis, dat duurt zo ongeveer een uur. En dat is wel leuk, want dat is een traditie die je ook vindt in Japan, in China, in weet ik wat, ze mediteren 40, 50 minuten. Wij doen dat niet, omdat wij om allerlei redenen, wij mediteren altijd periodes van 25 minuten. Maar, en als u begint, mogen u best 20 minuten beginnen of een kwartiertje. Breid het uit tot 25, tot 30 eventueel. Hè. Maar dat moet je regelmatig doen. Dat verzenken in de eigen grond. Suche nicht als ein reines, einfaches Entsinken. In das reine, einfache, unbekannte, namenlose, verborgene Gut. Dat God is. Zoek niets anders, hè, dan een puur, eenvoudig entzinken. Dat vind ik eigenlijk wel erg mooi. Het is niet verzinken, alsof je dan in een... Maar het is ent, je ontslapt jezelf. Je weet niet meer wie of wat daar zit. Er is zitten. Het is een entzinken, vind ik eigenlijk nog mooier dan verzinken. In das reine, einfache, unbekannte, nameloze. Het is, je moet u ontzingen in het eenvoudige, onbekende, nameloze. Verborgene goed. En hij noemt dat God. Maar dat heeft geen naam, want hij zegt dat nameloos is. Je kunt dat het bewustzijn, je kunt dat de geest noemen, je kunt dat Boeddha natuur noemen, je kunt dat Brahma noemen. Maar dat zijn allemaal namen op een realiteit, dat is belangrijk. Het is een realiteit en het is de realiteit van ons wezen. En je kunt dat namen geven. suche nichts als ein reines, einfaches Entsinken in das reine, einfache, unbekannte, namenlose, verborgene Gut, das Gott ist. Mooi, hè? Het is een verborgen goed dat God is. Hij noemt het onbekend. Ruusbroek, ik heb hem ook bij me liep boven. Ruusbroek noemt dat een verzinkt in het onbekende bekende, zegt hij. Want als je daar bent, dan is dat eigenlijk zeer vertrouwd en zeer intiem. Het is wel onbekend, want het is nieuw. Je bent daar niet zoveel, want gewoonlijk ben je allemaal in de bovenste kant van je geest. Maar als je dan bezinkt, dan ben je in een... Ben je thuis? Het is onbekend bekend. Dat is onbekend bekend. En verzinken in het onbekende bekende. Mooi. Dat is een tijdgenoot, hè? Die hebben elkaar gekend ook. En in alles wat zich in hem enthullen mag. In alles wat zich onthullen mag in hem. En wat zich onthult, dat is het al, dat is de wereld. Alles zal zich aan zijn niets halten. Niets wissen. Niets erkennen. Niets vollen. Niets zoeken. Niets hebben willen. Zoeken, weder empfunden vinding, nog erleuchtung. En zinken in das Nichtwissen und das Nichtwissen wollen. Wat een prachtige tekst vind ik dit. Wat moeten we doen? Moet u aan dat niets houden. Sunyata in het boeddhisme. Hè? Leer, alles is leeg. Je moet u aan dat houden. Niets willen weten. Niets willen kennen. Niets willen. Ik wil iets niet. En dan zitten we verstrikt. Dan wijzen we het een af en dan zijn we terug in een dualiteit. Niets zoeken, niet hebben willen. Zoek nog ervaring, nog verlichting. Want wat je zoekt is altijd, dat moet je niet zoeken, dat is er al. Dat moet je niet maken, dat moet je niet zoeken, dat moet je... Want als je zoekt, dan heb je een doel en dan mist je het. En dan is de rust weg. Want ik wil een verlichting. Nou, als je verlichting wilt, dan moet je naar Eindhoven, moet je naar hè? Philips. Maar als je dus... Moet je niet iets willen, niet een spiritueel project. Heel veel mensen doen dat. Hè? En dan gaan ze onder de koans doen en dan hebben ze project. Dan kunnen ze van koan naar koan huppen. Hè? En dan denken ze dat ze... En dat mag hoor, dat is prachtig. Hè? Ik heb er ook onder de gedaan, het gaat er niet om. Maar weet altijd dat dat allemaal maar kleine middelen zijn en dat je dat allemaal moet laten in dat diepe niet weten van de nacht. Een niet wissen worden. Die tiefe is een zulker abgrund, dat alle geschaffene verstand sie nicht zu erreichen noch zu ergründen vermag. Die Tiefe soll der Mensch begegnen in seine eigene Tiefe. Das ist dem grundlosen Abgrund einer unergründlichen Selbstvernichtung. Prachtig, hè? Die Diepte, zegt hij, hè? En die God is, zo'n afgrond dat al het geschapene verstand ze niet bereiken kan. Nog zu ergronden vermaak. Deze tiefe zal der mens bekeken met zijn eigen tiefe. Want dat blijkt niet twee te zijn. Je eigen diepe wezensgrond en de afgrond van het bestaan, die je God kunt noemen of boeddhanatuur, blijkt één en hetzelfde te zijn. Niet twee. De afgrond roept de afgrond op. Het fundament van ons wezen is zonder grond, zegt Ruusbroek. Heeft geen fundament, is oneindige ruimte. En daar verliezen we onszelf in. den grundlosen Abgrund, eine unergründliche Selbstvernichtung. Das heißt, konnte er ganz zu einem lauteren Nichts werden, das hielt er für recht und billig. Dat betekent, zegt hem, als je tot een niets wordt, dat is terecht en redelijk. Dat komt als der tiefe en der erkentnis seines nichts. Dat komt uit de diepe en de ervaring van je eigen leegte, van je eigen niets. Wij hebben altijd twee kanten. Wij hebben een kant die verschijnt in deze wereld. En die kennen we een beetje. Hè. We hebben een lichaam, we hebben gedachten, we hebben gevoelens, we hebben een geheugen. We hebben allemaal, dat zijn allemaal vormen. En we hebben iets dat geen vorm heeft en dat stil aanwezig is en ruim. En dat is één realiteit. En wij kennen alleen maar de voorkant. Zoals we onze eigen rug niet kunnen zien. En wij mogen... In deze ervaring van dat donkere weten, van die stille uren, mogen wij ook verdwijnen in dat andere. En dat zal de voorkant ook mooier maken. Ook, moeten we dat zeggen, meer efficiënt, beter doen functioneren. Maar daar moeten we het niet voor doen. Dat is een bijkomend product. Dat is een, zoek eerst het koninkrijk Gods. En de rest zal erbij gegeven worden. Niet met een soort doelgerichtheid. Zomaar rusten. Die rust is de poort naar de vrede. En de vrede is de weg naar een diep verstaan. Voorbij alle redelijk denken is er een diep weten. Ik heb de donkere uren van mijn wezen lief. Is er nog een vraag?
Het komt mij helemaal tegenover. Ik vind het hele goede woorden, ik kan het helemaal niet vinden. Maar het komt zo helemaal tegenovergesteld over als wat de kerk in het verleden als boodschap.
Ja. Ik zal als... Ja. Ik zal nog een heel klein gedichtje van Rilke lezen. Ik zal het nu in Duits doen. Wir bouwen Bilder voor dir of wie wende. Zodat schon 1000 Mauren um dich stehen. Denn dich verhüllt unsere fromme Hände, so oft dich unsere Herzen offen sehen. Ik vind dat, ik zal het proberen te vertalen. Dus wij bouwen wanden, overal wanden. En er staan dus 1000 muren rondom het geheim. En zo gauw als het zich openbaart als open, wat het zijn wezen is, de vrome handen zetten dan allemaal, verhullen zich, de vrome handen gaan u direct verhullen. Het zijn allemaal uit uw eigen opvoeding of uit uw kerk of uit uw dingen. Hebben we allemaal, en dan gaan we die openheid dichtmaken, die openheid weer muren zetten. Blijf in dat eenvoudige openen dat geen naam heeft. Dat is de echte religiositeit. En die religiositeit, die is hetzelfde of je nu atheïst bent of gelovige, dat is in wezen hetzelfde, want dat is de aard van de werkelijkheid. Ik zal het nog één keer proberen te lezen. Mijn Duits is niet goed en ik ben een beetje dyslectisch. Wir bouwen Bilder vor dir auf wie wende. Wie wende. Zodat schon 1000 Mauren um dich stehen. Denn dich verhüllen unsere fromme Hände, so oft dich unsere Herzen offen sehen. Als ons hart, die openheid, dan gaan we allemaal weer ideeën en concepten. En Boeddha natuur en verlichtingen. Weet je, dat doen niet alleen de kerken, dat doen alle godsdiensten.
Ja, dat. En alle ideologieën ook.
Alle ideologieën. En wij mogen, zoals ik gisteren zei, de boom mag zijn blaren verliezen. En dan zie je die prachtige oerstructuur. Wauw, zo mooi. Goed.
Klopt het dat mediteren in het verleden ook verboden is geweest in de kerk?
Nou, ik heb die teksten bij hoor. Ze hebben daar wel, ik zal het zo zeggen, dat is dus verboden geweest. De katholieke kerk heeft wel een soort spirituele mystieke traditie, waar ik nu uit lees.
Ja, daarom.
En, maar ze hadden er toch een beetje moeilijkheden mee. Het mooiste voorbeeld, hè, je kent het waarschijnlijk allemaal, is Theresia van Avila. Kent u dat? Theresia van Avila was een geniale vrouw, een non, in Avila, in de 16e eeuw in Spanje, met de hete adem van de Inquisitie, want die was overal. Hè. Denk aan Philips II, hè, dus... dat was verschrikkelijk. De Inquisitie. En wat gebeurde er op een zeker moment? Theresia die was aan het bidden en die zei: als ik nu helemaal niks doe, dat is het allerbeste. Wij zouden zeggen: als ze chicantaza doet, helemaal niks. Niet gebeden zeggen en beelden voor u nemen en Christus afbeelden. Of nee, als ik helemaal niks doe, dat vind ik echt het allerbeste. Want dan is er iets heel bijzonder aanwezig. En wat gebeurt er? Hè? Ik vertel nu in het kort. Ze gaan naar een biechtvader en zegt: oh, wat verschrikkelijk. Want ledigheid is het oorkussen van de duivel. En als het huis leeg is en netjes, dan komen er 7 demonen die nog veel erger zijn. U kent al die teksten uit het evangelie. En zij, daarom is ze Theresia van Avila geworden, dacht, die man begrijpt het niet. Je kan wel mooie teksten van het evangelie, maar die begrijpen het niet. En zij gaat voort op de weg van het gebed, wat zij dan het gebed van inkeer en het gebed van rust. En ze krijgt, en ze moet haar weg helemaal alleen zoeken. Ze heeft geen goede meester. En ze krijgt dan allerlei visioenen. En of dat ze er altijd goed mee om, dat weet ik niet. Want als je bewustzijn geopend, kunnen er allerlei beelden komen en zo. Maar daar gaat het niet om. Ook al zijn het beelden van God en engelen en heiligen en Christus. De realiteit is beeldloos, stil, open. En, maar zij is natuurlijk het... Ja, daarom is ze Theresia van Avila. Zij is natuurlijk doorgegaan tot inderdaad wat wij dan zouden noemen de echte verlichting. Hè? Het echte, diepe eenheidsgevoel. Dat niet meer wegging in haar leven. Ze was zo één met die werkelijkheid. Zij noemde die werkelijkheid nog God in de tijd. Maar we kunnen dat ook. Zij leefde en... bewoog erin en sprak daarin. En ze is natuurlijk een ongelooflijk vruchtbaar leven gehad. Hè. Dat is maar één voorbeeld om de dubbelheid van de kerk. Ze zeggen eerst, oh, kan niet hoor. En dan daarna gaan ze eigenlijk verklaren. Sint-Jan van Kruis, hè, een tijdgenoot van haar, die hebben ze opgesloten in een kerker hè, in Toledo. Hè. Maanden aan een stuk in een donkere soort ingemaakte kast, zou men al zeggen. Hè. Kon er niet echt in liggen. En had daar zijn diepe eenheidservaringen. En schreef de prachtigste gedichten in een donkere nacht. En ik ging uit, zegt, ik weet niet hoe. En ik weet niet waar ik ben. Maar waar ik ben, weet ik. Ik zie grootse dingen, zei hij. Maar ik kan ze niet uitleggen. Het is een weten, alle weten overstijgend. Wauw. Maar hij werd wel opgeslongen in het gevangen, hè? Verder gelukkig, hè, later is hij ook gekanoniseerd, maar dat gebeurt meer. Hè. maar het is die dubbelheid. En dan in dezelfde tijd is hier de reformatie met Luther en Calvijn en zo. Hè, en die zeggen alleen, nee, alleen het woord, hè, alleen de Bijbel. Sola scriptura, alleen het woord. Hm? En dan wordt het natuurlijk moeilijk. Als je het allemaal terug in woorden moet maken... Hè, dan wordt de mystiek en dat pure wezen wordt dan wel erg moeilijk, want dan, hè, zoals de Calvinistische traditie die zegt, het heil komt senkrecht van open, dat krijg je zomaar. En als jij er probeert dat voorop te stellen, dan is dat hubris, is dat hoogmoed, is dat allerlei veroordelingen, weet je wel. Dat hebben ze allemaal gedaan. En het mooie is... ook in de protestantse kerk, ook in de calvinistische kerk, waren er mensen die doorbraken in dat. En zeggen, maar het is helemaal anders dan ze mij altijd hebben geleerd. heb dat ook in de tekst in het... Een van mijn lievelingsteksten die ik ook in dat boek in heb gezien. Hè, van Jan Luiken. Kent u Jan Luiken? Jan Luiken woonde in Amsterdam en illustreerde bijbels. Prachtige statenbijbels. Prachtige tekeningen gemaakt. Het was een artiest. En op een zeker moment heeft hij een ervaring die helemaal anders is. En dan, hè, ik zal even die tekst lezen als ik het kan. Ik meende ook, de godheid woonde verre, hoog boven maan en sterren. En hefte menigmaal mijn oog met diep verzuchten naar omhoog. Traditionele vroomheid, hè. Maar toen gij uw beliefde te openbaren, toen zag ik niks van boven nedervaren. Maar in de grond van mijn gemoed, daar wierd het lieflijk en de zoet. Daar kwaamt gij uit de diepten uitwaarts dringen en als een bron mijn dorstig hart bespringen. Zodat ik u, o God, bevond te zijn de grond van mijn grond. Wat juist we zeggen, we weten in dat grondeloze. Jij bent de basis van mijn bestaan. Jij bent de grond van mijn grond. Dat is niet twee. Daar ben ik, wacht hoor, zodat ik vond de zon, de grond van mijn, dies ben ik blij dat gij mij ook beminde, mij nader zijt dan naaste vrienden. Die intimiteit is veel groter dan ik met een mens kan hebben. Want dat is de grond van mijn grond, dat is nog intiemer dan mijn intiemste. Als nu alle ongelijkheid voort en terechte rein gelijk het hoort, geen oogte, nog geen diepte zou ons scheiden. Ik smolt in God mijn lief, wie werden beide? Eén geest, één hemels vlees en bloed. De wezenheid van Gods gemoed. Dit moet geschieden. O help getrouwe heren, dat wij ons gans in uw wil keren. Dat is prachtig, hè? Ik smolt in God mijn gesmelt en dan is er één geest. Mijn geest, dat is er ook een manifestatie van. Mijn denken is er ook een manifestatie. Wel een vertroebelde manifestatie. Maar het is er. En één vlees en bloed. Dit lichaam. Dat is één met dat. Er is maar één. Eén vlees en bloed. Dat moet geschieden, zegt hem. Dat moet eigenlijk gebeuren. Daar gaat het om. Dat was dus een Calvinistische protestant, die plots een openbaring kreeg van hoe dat het echt in elkaar zat. En dan kwam er niks van boven naar beneden. Maar was het heel anders. Ik smolt, zegt hij. En er was één. Mijn lief. Prachtig, hè? Want dat heeft altijd iets lieflijks en vreugdevols. Goed, genoeg. Ik weet niet, nu moeten we nog een paar praktische dingen. Hoe is de dagorde? Weet ze niet van buiten? Annemarie die heeft moeten afvragen, dat ging toch niet zo goed. Omdat ze wil altijd, maar het ging niet, dus naar huis. Hè. Wie wil er van u mij assisteren?